wegens Hitler. De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird zurückgeschossen.
Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Dat klopt niet helemaal, want dit is de cadeau-uitzending. Hè. Wij zitten nog aan het bier om te vieren dat we de 100 hebben gehaald. Maar we nemen deze meteen op, Sjoerd.
Dus dat komt niet goed.
Nee, komt niet goed. Het wordt een en al slap ouwe hoeren. Maar goed, we gaan ervoor, want ja, wij zijn natuurlijk bij aflevering 101 gekomen. En we hadden beloofd verder te gaan met Hitlers levensloop. Wij gaan deze keer alleen 1939 doen. En misschien is het dan leuk dat er niet een lang tijd tussen zit, dat we de volgende keer 1940 meteen doen. Dat we even lekker die oorlog in gaan. Is dat een idee?
Nou, ik had niet gedacht dat we 1941 zouden gaan doen.
Bedoel
je dat anders?
Bedoel dan de uitzending hierna meteen even doorpakken. Dat is wel een leuke keer.
Die heb ik in principe klaar liggen.
Oké, nou super. Dan komen we daar wel uit, denk ik, voor de volgende uitzending.
Ja.
Hitlers levensloop. We zijn aangekomen in 1939. Ja, en we moeten gewoon begin januari beginnen, denk ik maar, hè, Sjoerd?
Ja, en dat wordt eigenlijk meteen interessant. Want in begin januari dan is Hitler is op de Obersalzberg, dat doet hij altijd. En dan gebeurt er eigenlijk een interessante combinatie van dingen. Op die Obersalzberg komt Hjalmar Schacht. En dat is een van de weinigen die zonder straf, volgens mij, dat doe ik even uit mijn hoofd,
ja, klopt.
De Nuremberg-proces heeft doorstaan. Ja. Hij heeft in 1937 al ontslag genomen als minister van Economische Zaken en president van de Rijksbank. En dat is natuurlijk een goed moment, want als je na 1939, dan was de oorlog begonnen. En dan was het wat lastiger om nog te zeggen van ik ben onschuldig. Nu zat je eigenlijk nog in de goede periode. Nou, hij voelt niet veel voor een oorlogseconomie in die tijd, in 1937 en daarvoor. Wordt wel weer herbenoemd. En in begin januari 1939 is hij dus op de Obersalzberg. Maar op 20 januari wordt hij dan ontslagen. Hij blijft minister zonder portefeuille en houdt zijn salaris daarmee. Nou, hij zou later iets met de samensweerders tegen Hitler te maken hebben gehad. Na de aanslag op Hitler in 1944 werd hij dan ook opgepakt en zat hij vast tot 1945 in het concentratiekamp. Hij is wel voor de rechter in Nuremberg dus geweest en hij is niet veroordeeld. En dan ga je naar 9 januari in Berlijn in de kanselarij van Speer. Die wordt dan in gebruik genomen. En daar zijn ontzettend veel toespraken en gesprekken. En ook in die kanselarij en ook ergens elders in het land waar hij dan rondloopt. Maar dan wordt het 20 januari en dan is Adolf Hitler zover dat hij Schacht ook daadwerkelijk ontslaat.
Dat klinkt meteen alweer gezellig. Weer iemand die hem niet zint, maar dan wordt het 1 februari en dan is ook wat bijzonders, hè?
Dat vond ik dus in mijn eigen lijst, hoor. Ik dacht van, potverdorie, wat heb ik nou weer opgeduikeld een paar jaar geleden. Daar staat dat Adolf Hitler aanwezig is bij de internationale Reit- und Fahrtournier at de Deutschlandhalle. Nou, wat is het Reit- und Fahrtournier? Dat is gewoon paardensport. Vond plaats tijdens de zogenaamde Grüne Woche. Dat is een beurs in Berlijn die trouwens nog steeds bestaat. Dus agricultureel, zeg maar, voeding, landbouw, tuinieren en dus ook paardensport. Nou, tegenwoordig gaat het meer over sustainability, globalisatie en milieu en zo natuurlijk. Maar dat vond toen plaats en Hitler was daar ook.
Ja, dan gaan we naar 13 en 14 februari.
Ja, we blijven in Berlijn. Er is een meeting in de Rijkskanselarij en het Führerhaus van Hitler. Daarna gaat hij naar Friedrichsruh Castle, dat staat hier in het Engels, in Aumühle. Want hij gaat naar het Bismarck-mausoleum. En daar ontmoet hij de Bismarck-familie. Mm-hmm. En dan zit hij toch in die regio, dus dan gaat hij vervolgens door naar Hamburg. En dan is hij in het hotel waar hij heel vaak komt. Hij blijft daar even overnachten en dan gaat hij naar de waterlading van het oorlogsschip Bismarck.
Kijk, en dat ding zou het geloof ik redelijk lang in de oorlog volhouden, maar zo'n grootse daden heeft hij ook weer niet voortgebracht. Of was het de Tirpitz die het lang overleeft? Een van die twee. De Bismarck en de Tirpitz waren de grote slagschepen, hè? Dan wordt het 17 februari, als ik me niet vergis. Hè? Of
17 februari. We zitten nog steeds in Berlijn. Ja. Adolf Hitler die spreekt bij een opening van de internationale automobielausstelling in de Messehallen. En dat is eigenlijk ook een terugkerend fenomeen. Dan doet hij een pitch speech. En dan in dit geval in Hotel Keizerhof. Maar hij is altijd bij dat automobiel.
Hij had veel met de auto's. Hè? Hij vond dat fantastische apparaten.
Er zijn ook veel foto's van en zo. Was er wel in geïnteresseerd. Hij reed zelf niet. Hij had altijd een chauffeur.
Zoals gebruikelijk liet hij alles weer voor zich doen.
Ja, lekker achterin zitten. Ja. Er zijn wel leuke foto's van hem. Ook een slapende Hitler met zo'n iPad, met zo'n petje op. Volgens mij hebben we dat hier ook wel eens besproken. Ja. Maar hij had inderdaad en auto's die je ook kunt zien.
Zeker.
In Europese musea ook.
Dan komen we op 24 februari.
24 februari, dat is zeg maar de eerste grootste bijeenkomst van de DAP heeft op die dag plaatsgevonden in 1920. Dus het is eigenlijk een soort van oprichting van de nazi-beweging. En dan gaat Hitler, zoals hij dat dan ook rond de 9e november steeds doet, gaat hij naar het Hofbrauhaus, waar de Italianen met de armen gestrekt hebben gestaan, die Italiaanse voetbalfans. En daar spreekt hij ter ere van die oprichting van de nazi-beweging.
Ja, dat is een belangrijke datum voor hem. Vanaf 24 februari reizen wij door naar 12 maart en dan zijn we weer in Berlijn.
Ja, we slaan af en toe even wat over. Over oud-Japanse kunst in het Pergamon Museum, waar die is geweest in februari. Maar we gaan nu naar echt weer zo'n standaard dag in de agenda van de nazi's, namelijk de Heldengedenktaak. Vindt plaats op Unter den Linden. Daar is dan zo'n staatsfestiviteit, een gedenkdag tegenover de staatsoper. En daar staat zo'n klein gebouwtje, een eremaal. En daar legt hij een krans ter ere van de helden. En niet, daar hebben we het wel eens over gehad in een uitzending, niet ter ere van de doden. Dat was geen dodenherdenking, maar was een heldenherdenking geworden.
Ja. Ja, dan gaan we naar een datum. Daar hebben we het nog niet zo heel lang geleden over gehad in een uitzending. Hè? Neem gerust even een slokje, Sjoerd. Ik zie je vechten, dus ik praat de tijd wel even vol. Op een gegeven moment hebben we het ook gehad over die overname van Tsjechoslowakije. En dat gebeurt dan op 15 maart. Mm-hmm. Voor de luisteraars. Tsjechoslowakije, daar had je het Sudetenland. En dat had hij al in bezit. Of dat heeft hij dan nog niet in bezit. In ieder geval besluit die Tsjechoslowakije is van mij. En dan wordt er niet veel tegen gedaan door de Fransen en Engelsen.
Nee. En dan kan Hitler dus ook rustig even het land intrekken. Die trekt een beetje achter die troepen aan. Op de 16e rijdt hij van Berlijn naar Praag. En dan gaat hij op de 17e komt hij in Brünn aan. En dan spreekt hij daar in het raadhuis in het gemeentehuis van Brünn. En dan gaat hij vervolgens met zijn Sonderzug, met de trein, gaat hij naar Wenen. En daar komt hij natuurlijk ook regelmatig. Via Wenen gaat hij dan weer terug, door Linz. En dan komt hij uiteindelijk weer in Berlijn terecht. Maar hij heeft zich in ieder geval even in Tsjechoslowakije laten zien.
Juist. Dan wordt het 22 maart.
Hij gaat dan aan het boord van het gevechtsschip Duitsland bij Swinemünde. Dat is natuurlijk ergens bij de zee in de buurt. Dan moet je in het noorden zijn in Duitsland. En daar doet hij verschillende keren doet hij dat in deze periode. Dan laat hij zich ook door het kanaal daar varen. En hij is ook een keer naar Noorwegen gevaren. Dan gaat hij echt de fjorden op. Dat soort dingen deed hij dan af en toe.
Ja, dan 23 maart, dus een dag later.
Ja, hij is toch bezig in 39 dan om... wat zijn we nou in 39?
Ja.
Ja, we zijn in 39. Zijn we in, als ik dat niet eens weet, dat is wel dramatisch.
Bier begint in te werken,
zo,
mensen.
Ik neem nog een slokje, denk ik. Nee, doe ik zo. Die troepen die van Duitsland die gaan naar de Memel-regio. Dat is zeg maar Litouwen tegenwoordig. En die nemen dat ook in. Dus Hitler is echt zeer actief.
Ja. Op 1 april is hij weer eens gezellig in Wilhelmshaven.
Ja, dan zit hij dus weer in die noordelijke regio. Dus hij hangt daar heel erg veel rond. En dus er is op een gegeven moment een verhaal in 1940. Daar gaan we het wel over hebben als we het over 1940 hebben. Dat, verspreidt hij de roddel dat hij naar Noorwegen gaat of naar Hamburg. In ieder geval moet iedereen inpakken en dan gaan ze met z'n allen in de trein. Secretaresses, adjudanten. Sommige adjudanten weten precies wat er wel aan gaat gebeuren. En dan denken ze, we gaan naar Hamburg en dan waarschijnlijk met een boot. Gaat hij weer een tochtje doen. Nou, dat doet hij dus regelmatig in 1939. In 1940 gaat die trein, die gaat bij Hamburg, gaat hij ineens naar het zuiden. En dan gaat hij in een velzennest zitten. En dan gaat hij de invasie van Nederland, België, mm-hmm. Luxemburg en Frankrijk coördineren. Maar nu zit hij nog gewoon in Wilhelmshaven op 1 april. En kijkt naar de tewaterlating van de Tirpitz.
Juist, ook weer dat andere groot slagschip, ik noemde hem net al. Uiteindelijk wordt het dan ook weer 19 april. Hè? Sorry, ik sla er een over.
Ja, Hitler die zit in Berlijn en dan doet hij 2 toespraken in de nieuwe Rijkskanselarij. Maar ja, goed, weet je, het is de 19e, de volgende dag is hij jarig. En dat betekent dat hij over de oost-west-as van Berlijn wordt gereden. En aan het eind van de dag dan toont hij zichzelf op de Wilhelmstrasse op het balkon. Dus aan de avond voorafgaand aan zijn verjaardag.
Ik denk aan Koningsdag hierbij. Al mensen dan te wuiven.
Ja, en dan leggen ze misschien ook wel matjes of voor de deur. Dat ze zijn
oude. Moest je ook toiletpot gooien.
Oude plastic brillen verkopen of zo, weet ik veel wat. Dat dan de vuur er even langskomt. Och meisje, zal ik jou een handje geven? En dan, dan koopt hij voor 2 kaartjes een mooi brilletje. Zo zal dat gegaan zijn, denk ik. Maar ja. Die dag daarna trouwens, 20 april, dan komt er een enorme grote militaire parade over die Oost-West-as. En daar zijn ook heel veel foto's van gemaakt.
Kijk, dan wordt het uiteindelijk 28 april, Sjoerd. Daar is iets mee, hè?
Elk jaar komt het weer voor die dag. En ook in 1939. Hij spreekt voor de Rijksdag, Hitler, over een telegram. En dat is een telegram dat hij 14 april heeft gekregen van Roosevelt. En jij hebt dat ding toevallig in je hand, hè?
Ja, het telegram van president Roosevelt aan de bondskanselier van Duitsland, Adolf Hitler, 14 april 1939. En daarin zegt hij het volgende. U realiseert zich ongetwijfeld dat over de hele wereld honderden miljoenen mensen in voortdurende angst leven voor een nieuwe oorlog of zelfs een reeks oorlogen. Het bestaan van deze angst en de mogelijkheid van zo'n conflict is een absolute zorg voor het volk van de Verenigde Staten voor wie ik spreek. Zoals het ook moet zijn voor de volken van de andere naties van het hele westelijk halfrond. Ze weten allemaal dat een grote oorlog, zelfs als die beperkt blijft tot andere continenten, zwaar op hen drukt tijdens de voortzetting ervan en ook voor de generaties daarna. Nou, dan gaat dat telegram nog een stukje verder, maar ik mocht het niet helemaal voorlezen. En dan gaat het verder met, bent u bereid de verzekering te geven dat uw strijdkrachten het grondgebied of de bezittingen van de volgende onafhankelijke naties niet zullen aanvallen of binnenvallen? Finland, Estland, Letland, Litouwen, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, België, Groot-Brittannië en Ierland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, Rusland, Bulgarije, Griekenland, Turkije, Irak, de Arabische landen, Syrië, Palestina, Egypte en Iran. Had beter kunnen zeggen, belooft u niemand binnen te vallen.
Dit moet je aan de huidige president van Amerika even vragen of hij dit lijstje even uit zijn hoofd wil leren. Ik hoop wel dat hij wint.
Ja, ik ook, maar dat is een andere zaak. Een dergelijke verzekering moet duidelijk niet alleen gelden voor het heden, maar ook voor een toekomst die lang genoeg is om alle gelegenheid te geven om via vreedzame methoden te werken aan een meer permanente vrede. Ik stel daarom voor dat u het woord toekomst opvat als een minimumperiode van gegarandeerd niet aanvallen, 10 jaar op zijn minst, een kwart eeuw als we zover vooruit durven kijken.
Ja, dat moet je dan even... Ja. Voorstellen dat dat inderdaad een serieus voorstel is. En dat hij dan daarna, vlak daarna, het is 39.
Ja, een half jaar later is het al oorlog.
Ja.
Dan komt er nog een stukje wat ik voor zal lezen. Ik denk dat u de geest van openhartigheid waarin ik u deze boodschap stuur niet verkeerd begrijpt. Hoofden van grote regeringen zijn in... Zo, het bier komt er boven, jongens. Zijn in dit uur letterlijk verantwoordelijk voor het lot van deze mensheid in de komende jaren. Zij kunnen niet anders dan de gebeden van hun volkeren aanhoren om beschermd te worden tegen de voorzienbare chaos van oorlog. De geschiedenis zal hen verantwoordelijk houden voor het leven en het geluk van allen, zelfs van de minsten. Ik hoop dat uw antwoord het voor de mensheid mogelijk zal maken om angst te verliezen en veiligheid te herwinnen voor vele jaren. Een soortgelijke boodschap is gericht aan het hoofd van de Italiaanse regering, Franklin D. Roosevelt.
Kun je nagaan. Hele gematigde toon, heel netjes. Franklin, maar hoe gaat Hitler hierop reageren? Want daar heb jij toevallig ook de reactie van.
Ja, nou, dat is ook op 28 april. Dus vertelde je al, dus een hele lange reactie over de Eerste Wereldoorlog. De onrecht van Versailles natuurlijk. De Joden die het altijd hadden misdaan. De conferentie van München. En de mislukking daarvan natuurlijk ook weer. De verhoudingen met Groot-Brittannië, Polen en et cetera. Ja, en ik neem eigenlijk maar een deel van zijn toespraken door, maar ik ga, het is toch wel twee kantjes, dus ga er maar even lekker voor zitten. Leden van de Duitse Rijksdag. De president van de Verenigde Staten van Amerika heeft mij een telegram gestuurd, waarvan u de merkwaardige inhoud al kent. Roosevelt is van mening dat men zich moet realiseren dat over de hele wereld honderden miljoenen mensen in voortdurende angst leven voor een nieuwe oorlog, of zelfs een reeks oorlogen. In antwoord hierop moet in de eerste plaats worden gezegd dat deze angst voor oorlog ongetwijfeld al sinds mensenheugenis bestaat onder de mensheid en terecht. Na het verdrag van Versailles werden er bijvoorbeeld alleen al tussen 1919 en 1938 14 oorlogen gevoerd waarbij Duitsland niet betrokken was. Maar waarbij staten van het westelijk halfrond, in wiens naam president Roosevelt ook spreekt, zeker betrokken waren. Het zou in mijn ogen dan ook een vergissing zijn om aan te nemen dat de oorlogsangst die Europese en niet-Europese naties bezielt op dit moment direct terug te voeren is op de daadwerkelijke oorlogen. De reden van deze angst ligt simpelweg en alleen in de ongebreidelde agitatie van de kant van de pers. Het is natuurlijk de schuld van de pers, hiermee kennen we dat.
Dacht je?
In zijn telegram drukte de heer Roosevelt de overtuiging uit dat elke grote oorlog, zelfs als die beperkt zou blijven, tot andere continenten ernstige gevolgen moet hebben. Niet alleen zolang die oorlog duurt, maar ook voor de toekomstige generaties. Antwoord. Niemand weet dit beter dan het Duitse volk. Want het verdrag van Versailles legde het Duitse volk lasten op, die niet in 100 jaar afbetaald kunnen worden. Hoewel het door de Amerikaanse docenten staatsrecht, historici en hoogleraren geschiedenis onomstotelijk is bewezen dat Duitsland niet meer schuld had aan het uitbreken van die oorlog dan enig ander land. De heer Roosevelt verklaarde dat hij reeds bij een andere gelegenheid een beroep op mij had gedaan voor een vreedzame oplossing voor politieke, economische en sociale problemen, zonder toevlucht te nemen in de wapens. Zijn antwoord: ik ben zelf altijd een exponent geweest van deze zienswijze. En, zoals de geschiedenis bewijst, heb ik noodzakelijke politieke, economische en sociale problemen opgelost zonder wapengeweld. Zonder zelfs mijn toevlucht te nemen tot wapens. Helaas is deze vreedzame oplossing echter bemoeilijkt door de agitatie van politici, staatslieden en vertegenwoordigers van kranten die niet direct betrokken waren bij de problemen in kwestie en er zelfs geen invloed op hadden. Meneer Roosevelt gelooft dat het tij der gebeurtenissen opnieuw de dreiging van wapens met zich meebrengt. En dat als deze dreiging aanhoudt, een groot deel van de wereld veroordeeld is tot een gezamenlijke ondergang. Mijn antwoord erop. Wat Duitsland betreft weet ik niets van zo'n dreiging voor andere naties, hoewel ik elke dag leugens over zo'n dreiging lees in democratische kranten. Ten slotte vraagt de heer Roosevelt hem verzekering te geven dat de Duitse strijdkrachten het grondgebied of de bezittingen van de volgende onafhankelijke naties niet zullen aanvallen en vooral niet zullen binnenvallen. Nou, dan komt weer die hele lijst, die ga ik niet weer voorlezen, ga ik echt niet doen. Mijn antwoord daarop, ik heb eerst de moeite genomen om voor van de genoemde staten te vernemen, ten eerste of ze zich bedreigd voelen en wat het belangrijkste is. Ten tweede of dit onderzoek van de Amerikaanse president aan ons was gericht of het voorstel op hun voorstel of in ieder geval met hun instemming. Het antwoord was in alle gevallen negatief, in sommige gevallen zelfs sterk negatief. Afgezien van dit feit hebben alle staten die aan Duitsland grenzen echter veel meer bindende garanties en vooral meer bindende voorstellen ontvangen van de heer Roosevelt dan de heer Roosevelt van mij vroeg in zijn merkwaardige telegram. Kortom, Duitsland is helemaal geen agressor en de rest heeft het gedaan. Dat zegt hij dus eigenlijk in het jaar dat hij Polen gaat binnenvallen.
Ja, typisch. Ik vond het wel mooi om dat eens even gewoon voorgelezen te krijgen van hoe zo'n briefwisseling tussen twee van die gasten vlak voordat dat gebeurt.
Dat was de Twitter van die tijd.
Ja, en dan met zo'n formele toon en zo. En dan Hitler die weer in zijnzelfde riedeltjes vervalt met een dolkstootlegende en weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Boeiende kwestie.
Zeker.
Wij gaan
naar mei. Want in 14 tot en met 19 mei brengt hij een bezoekje aan de Westwal, hè?
Ja, dat is natuurlijk ook weer een interessante periode, 14 mei. Want precies een jaar later, dan zit hij daar weer in die regio. Hij gaat naar Aken. Hij zit bij Herzogenrath in de buurt. Hij gaat net de grens niet over. Hij is nooit in Nederland geweest. Maar daar zit hij dus. Hij gaat de Westwal een paar keer bezoeken. En dat doet hij tot en met de 18e en tot en met de 19e. En dan gaat hij, het gedeelte tussen Kehl heet het grens van Zwitserland. En dan ziet hij Frits Stoot daar en die bedankt hij dan voor al zijn werk in die periode. Dus dat, en daarmee sluit hij dan het bezoek aan de Westwal, sluit hij dan af.
Ja, vandaar gaan we door naar 20 mei.
Ja, dat is eigenlijk een dag later. Dan gaat hij naar de Lüneburger Heide. Die ligt zeg maar ergens midden in Duitsland, wat meer naar het noorden. En dan zit hij te kijken naar militaire oefeningen van de Waffen-SS en de Leibstandarten. En dat is eigenlijk die Lüneburger Heide. Dat is een interessante plek, omdat Himmler daar waarschijnlijk ergens begraven ligt. Er zijn twee Engelsen die hebben dat gedaan. En die hebben nooit verteld waar. En die zijn inmiddels lang overleden. Dus niemand weet waar Himmler ooit naartoe is gegaan. Maar dat is een van de plekken die genoemd wordt, in ieder geval.
Ja, dan gaan we een stuk vooruit. Dan gaan we naar 7 juni.
Ja, hij zit een hele tijd in Berlijn. En dan gaat hij pas weer een keer in beweging komen als hij op 7 juni inderdaad naar Fallersleben en Wolfsburg gaat. En dat is natuurlijk bekend van de KDF-wagen, de Volkswagen, de Kracht durch Freude auto. Mm-hmm. Die werd eigenlijk nooit voor het volk geproduceerd, hebben we het ook wel eens over gehad. Vonden in die fabrieken uiteindelijk, werd er alleen maar geproduceerd voor het leger. En dat slot, dat heette daar Wolfsburg. Over die naam hebben we het ook wel eens gehad. Dat uiteindelijk dat de stad werd en dat ook de bijnaam van Hitler was. Dus de Amerikanen die zeiden van nou, dat KDF, we moeten het eigenlijk maar niet de stad des KDF-wagens noemen, want dat is te veel aan Hitler gelinkt. Eigenlijk is dat nu nog steeds zo, als je van die naam uitgaat. De Volkswagen Factory, het is er nooit van gekomen tijdens zijn leven.
Nee. In ieder geval niet voor het volk. Op 10 juni gaat hij naar Wenen voor meerdere dagen.
Ja, het is dan. Ja, hij houdt natuurlijk ook van kunst en cultuur en van hele mooie dingen en zo. Rijkstheaterwoche heette dat. Hij gaat naar het theater. Daar had hij altijd wel wat mee, hoor. Er is opera. Er is opera. En de volgende dag is er weer een opera. Dan gaat hij er weer naartoe. En tussendoor gaat hij even naar de Obersalzberg. En dan gaat hij op 19 juni gaat hij weer terug. En dan ziet hij ook met Winifred Wagner, de uit de familie Wagner. En dan kijken ze naar Lohengrin, maar ook in Wenen.
Ja. Naar Wenen, dan gaan we bijna een maand vooruit. Dan gaan we naar Rechlin op 3 juli.
Ja, dat is hij gaat daar weer naar een vliegveld. Van de luchtmacht natuurlijk. Die is in Rechlin. En daar kijkt hij naar het aantal proefvluchten. En ja, dat is dus echt al een soort van actie voor de oorlog. Hè. Hij is daar echt bezig met... Het bekijken van dingen die te maken hebben met die oorlog. En ja, dus, ik heb dat gevoel eigenlijk de hele tijd al. Als hij gaat naar een battleship kijken, hij gaat naar oefeningen kijken en dat soort dingen.
Ja, het is duidelijk dat hij zich voorbereidt. Hij gaat ook nog even op vakantie, wil ik bijna zeggen. Maar hij gaat in ieder geval naar de Obersalzberg op 6 juli.
Ja, even in het vliegtuig. En dan gaat hij eigenlijk direct naar de Obersalzberg. En dat doet hij natuurlijk wel vaker. In de zomer is hij daar dan ook. En in diezelfde periode gaat hij naar München toe. En dan gaat hij naar Hermann Giesler. En dan gaat hij naar een model kijken van het denkmaal der beweging. En dat had te maken met de reconstructie van München. Daar wordt niet zoveel over gesproken. We hebben wel de reconstructie van Berlijn, maar in de buurt van het Münchener Hauptbahnhof, van het station, is daar een plan voor opgesteld. En dan kon hij kijken van, hey, wat zijn de plannen dan? Waarschijnlijk weer met van die maquettes en dat soort dingen. Dit keer ging hij kijken naar een of ander monument voor de beweging.
Kijk, hij blijft ook in München van 14 tot en met 16 juli.
Ja, daar zit hij voorlopig wel even. Hij heeft een receptie in de Führerbouw. Het is de eerste dag van de Duitse kunst. En dat is een interessant gegeven, want het museum Haus der Deutschen Kunst, dat is gebouwd. En die organisatie doen dan altijd een tentoonstelling met Duitse kunst. Die is eigenlijk veel minder populair dan de manifestatie aan de overkant van de straat, want daar vond namelijk de hingen namelijk allemaal werken die als entartete kunst golden. Mm. En die werden ook tentoongesteld met cynisch commentaar eronder waarom het zulke waardeloze kunst was. Maar het grappige was dat dus de Duitse kunst, de kunst die je ook in het museum in Arnhem zag hangen. Ik heb even een blessure in mijn been, dus ik moet even gaan verzitten. dat wat je daar zag hangen met boeren en allemaal dingen die horen bij het typische nazi-gebeuren, die waren niet zo populair. Er kwamen wel mensen op af, maar die rare kunstwerken van die moderne types, mm-hmm. dat was veel leuker.
Ja, ja, kan ik me voorstellen. Van 24 juli tot en met 3 augustus is in Beirut.
Ja, dat is de plek waar natuurlijk Wagner vandaan komt, waar de festspielen van Wagner plaatsvinden, waar hij eigenlijk elk jaar wel naartoe ging. En daar gaat hij dit keer weer naartoe. Tussendoor gaat hij wel eventjes naar Nuremberg. De plek van die grote tribune waar heel veel filmmateriaal van is, waar hij ook toespraken heeft gehouden. Albert Speer heeft dat ding gebouwd. En het is eigenlijk nooit afgemaakt. Je moet daar in ieder geval echt gaan kijken een keer als je in de buurt bent. Eerst even naar de tentoonstelling in een groot gebouw dat ernaast staat. En dan de rest van het terrein gaan bekijken. Hele interessante plek.
Ja. Dan op 23 augustus is Hitler op de Obersalzberg, maar iemand anders niet, is namelijk Von Ribbentrop.
Ja, die gaat iets anders doen.
Ja, wat gaat hij doen?
Ja, die heeft een soort pact dat hij moet tekenen, het zogenaamde Hitler-Stalin-pact. Dat is een beetje een lastig dingetje, ook bijvoorbeeld later in Frankrijk. Mensen die bijvoorbeeld in het communistisch verzet zitten, zijn die nou... Die dat later gaan doen dan in ieder geval. Zijn die nou voor dat pact of zijn die nou tegen dat pact? Nou ja, in ieder geval...
Ja, het niet-aanvalsverdrag is dat eigenlijk, hè?
Als je bent sowieso tegen Hitler als je communistisch verzet bent. Maar moet Stalin dat dan doen?
Ja.
Nou goed, op dit moment is Frankrijk natuurlijk nog niet bezet, maar dat is later bezet, maar die discussie wordt later wel gevoerd.
Ja, zeker. Uiteindelijk, het onvermijdelijke punt waar we aankomen, dat is op 1 september 1939. Dan vallen de Duitse troepen met een of ander smerig verhaaltje dat ze aangevallen zijn Polen binnen. En begint de Tweede Wereldoorlog dan toch? echt.
Absoluut. Dat pact werd niet voor niets gesloten.
Nee.
Dat had er hier alles mee te maken. En het is dan op 1 september dat Adolf Hitler voor de Rijkstaak over het begin van de oorlog in Polen een toespraak houdt.
Ja. Even belangrijk is misschien wel te noemen, in dat Hitler-Stalin-pact, het Van Ribbentrop-pact wordt het vaak ook wel genoemd, was ook iets opgenomen, hè, over dat Polen verdeeld zou worden. Dus hadden ze keurig uitgedeeld. Je zit te kijken alsof ik water laat branden.
Nee, helemaal niet. Nee, ik zit even op het lijstje te kijken. Want ik heb 2 lijsten hier voor me.
Ah, er
gebeurde van alles. Nou. Die 4e, 5e van september, dan gaat hij nog eventjes naar Döberitz. Dan gaat hij vervolgens op 5 tot 8 december trekt hij langs Groesbeorn. Dat is dan een plek in de buurt van de grens. En ja, hij probeert overal achteraan te rijden. En Ilnau komt hij terecht. Hitler gaat in ieder geval met zijn trein, geloof ik, rijdt hij achter de troepen.
Klopt, met de vuuronderzoek. Ja.
Ja, en dat duurt zo ongeveer tot, wat is het, 25 september, dan zit hij in Sopot. En dan wordt het wel interessant. 19 september is hij daar. En dan zit hij in het zogenaamde casino-hotel. En dan gaat hij naar Danzig toe. En ja, weet je, dat zijn toch wel echte plekken waar ook veel gevochten is. De Westerplatte, daar is heel veel gevochten. Daar gaat Hitler dan ook naartoe. En op 22 september, dan zit hij in de buurt van Warschau. En er zijn ook volgens mij foto's van. Het is de 22e of de 25e. En dan zit hij met van die grote kijkers zit hij te kijken naar wat er allemaal aan gevechten en bombardementen plaatsvinden in Warschau. Dus Hitler die is met zijn trein onderweg achter de troepen aan. En nou ja, daarna ergens rond 26, 27 september, dan gaat hij weer terug naar Berlijn.
Ja. 5 oktober, dan gaat hij naar Warschau.
Ja, dan gaat hij weer terug. En wat is dat? Wat is daar de bedoeling van? Nou, Duitsland heeft eigenlijk overwonnen. En daar moet natuurlijk nog een of andere feestelijke parade plaatsvinden.
Ja.
Die heeft in ieder geval in Warschau wel plaatsgevonden. En op andere plekken in Nederland, volgens mij, is er geen feestelijke parade geweest. Hitler is er niet eens geweest. Maar hij doet dat wel in Polen. En hij neemt de parade af na de overwinning. En eigenlijk is hij daarna direct weer teruggevlogen. Er zijn wel heel veel foto's van gemaakt trouwens, ook kleurenfoto's.
Kijk, nou dan gaan we heel eind naar voren, naar 7 en 8 november.
Ja, dan is, ja, je kunt het wel raden, 7, 8 november, we gaan naar de 9e november toe. De gewone agenda blijft gewoon bestaan. Adolf Hitler die gaat naar München toe en dan gebeurt er wel iets heel aparts. Namelijk, er is een aanslag op zijn leven. Maar Hitler is net weg.
Dat is zonde.
Precies in dit jaar. Dat is jammer. Georg Elser die plaatst een bom in de Burgerbrouwkeller. En die bom die gaat wel af. Maar Hitler is er niet meer.
Ja.
Dus nou ja, dat vindt ook nog eens een keer plaats in dit jaar.
Ja, en dan komen we aan het einde van het jaar. Dan gaan we naar 20 tot en met 31 december.
Ja, dan is eigenlijk is het weer het standaard verhaaltje wat je heel vaak hoort over Hitler. Hier is op de Obersalzberg. Hij gaat bij de familie Brückmanns langs en viert kerst met zijn soldaten. Maar in dit jaar, en daar hebben we het wel eens over gehad met de kerstvieringen van Hitler, hè, dat hij in een periode ook echt vanaf de Obersalzberg eventjes in de richting van de grens gaat. Hij gaat in ieder geval hier gaat hij naar Limburg. En dat ligt wat minder midden in Duitsland. En dan gaat hij bij een aantal soldaten gaat hij kijken. Hij gaat naar Eschhoven, ik weet niet precies waar het ligt. Dat is, tegenwoordig is het Limburg aan de Laan, zie ik heel snel. En daar gaat hij ook bij verschillende troepen langs. Hij gaat naar een vlakbatterij op 24 december. En gaat ook de Franse linies over. En dan komt hij in ieder geval heel vlakbij. En dan zit hij zit ook in zijn trein op dat moment. Dus hij wordt overal naartoe gereden. En ja, 25 september, december is hij daar nog steeds. Hij bezoekt weer militaire basis. En ook van, zit daar ook het zogenaamde regiment Liest. En dat is natuurlijk een naam die past bij het regiment waar hij zelf in de Eerste Wereldoorlog bij zat. Nou, daarna gaat hij terug naar Berlijn. Dan is het eind december. En dan vlak voordat het echt het einde van het jaar is, gaat hij nog snel even van München naar de Obersalzberg. En dan viert hij zoals altijd oudjaar op de berg.
Juist. En daarmee komen we aan het einde van 1939. Het eerste jaar dat Hitler echt in oorlog raakt met het Westen. En dat hij zijn snode plannen voor de bezetting van Europa kan gaan beginnen. Hoe zou het onze Führer toch verder vergaan in de komende jaren? Gaat het hem lukken Europa te bezetten? Of eindigt hij eenzaam in een bunker met een kogel in zijn hoofd? Dat en meer in de volgende uitzending.